Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik in de hele juni hier aanwezig om u van ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaco. Het programma De Wonder van Indonesië vertelt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Daarna het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren. En als het laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het nieuwsprogramma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We gaan nu naar het eerste nieuws. Naar Indonesische minister van Buitenlandse Zaken garandeert de veiligheid van de Rohingya's in Rakhine State. Balieproces op de hoge ambtenarenniveau begint sinds 6 augustus 2018 in Nusa Dua, Bali. Tijdens het Bali-proces zijn er ook sommige bilaterale ontmoetingen tussen Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en een aantal ministers en de afgevaardigden van internationale organisaties. Wat interessant is de ontmoeting tussen Retno Marsudi en Myanmarese minister van Binnenlandse Zaken, luitenant-generaal Kyaw Swer. Naar de journalist zei Retno Marsudi dat luitenant-generaal Kyaw Swer een veiligheidsgarantie heeft aan de Rohingya's die blijven, ook die naar Rakhine State terugkomen. Retno Marsudi zei dat haar partij blijft dat aanmoedigen om goed te worden geïmplementeerd. Volgens haar is veiligheidsgaranties worden het meest geklaagd door Rohingya-vluchtelingen, wat momenteel meer dan 500.000 mensen in het vluchtelingskamp Cox Bazar, Bangladesh, zijn.
Jadi, kalau dari pihak Myanmar sudah mengatakan,
als de Myanmarese kant heeft gezegd dat het veiligheidsgarantie geeft en kan worden geïmplementeerd, dan denk ik dat dit een zeer positieve stap zal zijn. En ze zeggen de voortgang gaat door, ook al is dit stap voor stap vanwege de complexiteit ervan. Op de andere kant zei Retno Marsudi dat er nog een kloof in de communicatie tussen Myanmar en Bangladesh regering en dit heeft nodig om te worden ontgewikkeld en ze moeten elkaar vertrouwen om hun kwestie te voltooien. Retno drukte dat in de voltooiing van Rohingya's kwesties er belangrijk is om ASEAN te betrekken. Dit is een deel van Kofi Annan recommendaties. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië moedigt de samenwerkingsverhoging met Venezuela aan. Directeur-generaal van Amerikaanse en Europese aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Mohammad Ansar, zei op maandag in Jakarta dat de Indonesische regering heeft toegewijd om de bilaterale samenwerking met Venezuela te verhogen. Mohammad Ansar zei op de viering van Venezuela Nationale Dag op maandag 6 augustus, dat de twee landen moeten zich blijven inspannen om meer bilaterale samenwerking tot stand te brengen. Hij zei dat samenwerking tussen Indonesië en Venezuela is een wederzijds voordelige relatie. Hij gelooft dat Venezuela ook dezelfde toewijding heeft als Indonesië om samen te werken om de bilaterale relaties tussen beide landen te verbeteren.
Furthermore, the bilateral relations between the two countries, Indonesia reiterates its commitment to enhancing.
Voorst bevestigt Indonesië in de bilaterale betrekkingen tussen beide landen zijn engagement om de bilaterale samenwerking op verschillende gebieden te verbeteren. In dit verband moeten de twee landen er alles aan doen om ervan te genieten. Ik geloof dat de toezeggingen wederzijds zijn. Indonesië heeft eveneens een sterk engagement als Venezuela om de samenwerking op alle gebieden van gemeenschappelijke belang uit te breiden en te verdiepen. Indonesië is bereid samen te werken met Venezuela om de bilaterale relaties te versterken die van gunstige aard zijn. Bovendien geeft de directeur-generaal van Amerikaanse en Europese aangelegenheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken Muhammad Ansor ook uitdrukking aan de bezorgdheid van de Indonesische regering over de incidenten van droneaanvallen in Venezuela. Hij sprak ook de hoop van de Indonesische regering uit dat vrede en stabiliteit in Venezuela kunnen worden gehandhaafd. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië vraagt Verenigde Staten niet voor GSP. Minister van Handel Enggert Yesto Lukito verzekerde dat de Indonesische regering de Verenigde Staten-regering zal blijven lobbyen om Generalized System of Preference of GSP voor Indonesische producten te bieden. Enggert Yesto zorgde ervoor dat de lobby van de Indonesische regering niet rechtstreeks werd uitgevoerd, maar door de voorwaarden naar Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross te beschrijven. Enggert Yesto Lukito zei op maandag 6 augustus in Jakarta in de laatste lobby werd uitgevoerd door de Indonesische regering tijdens een ontmoeting met Ross en Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo toen ze op zondag 5 augustus Indonesië bezochten. Het lobbyen vond plaats na de Amerikaanse evaluatie van GSP-faciliteiten voor verschillende landen, waaronder Indonesië. Enggert Yesto kan de ene resultaten van de lobby niet bevestigen. Hij kan alleen maar garanderen dat de Indonesische regering de Verenigde Staten niet zal vragen om door te gaan met het leveren van GSP-faciliteiten. Indonesië zal alleen goede bedoelingen tonen, zodat de handel van Indonesië met Amerika verder kan worden verbeterd. We gaan verder met de volgende nieuws. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken noemt 3 dingen als versterking van het Bali-proces met betrekking tot mensenhandel en smokkelproblemen. De 7e ministeriële conferentie Bali-proces begint officieel op dinsdag 7 augustus in Nusa Dua, Bali. De conferentie werd door 26 ministers en ministerieel niveau uit 45 landen en 3 internationale organisaties bijgewoond. Zoals bekend is het Bali-proces een forum die door Indonesië en Australië geïnitieerd voor de aanpak van mensenhandel in de regio. Als de co-voorzitter van Bali-proces zei minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi dat er 3 dingen die moeten worden gedaan in het versterken van de betrokkenheid van alle leden bij het maximaliseren van de rol van de gezamenlijke strijd tegen mensensmokkel en handel. Zoals het versterken van de samenwerking met de gemeenschap en het bedrijfsleven. Retno legde uit dat het verband met de deelname van de particuliere sector deel uitmaakt van het bereiken van welvaart, die doorbeschouwd als een sleutel tot het voorkomen van mensensmokkel en mensenhandel.
First, we must continue strengthening.
Ten eerste moeten we doorgaan met het versterken van de Bali-proces capacity building, met name in het omgaan met crisissituatie. We moeten een sterkere betrokkenheid hebben tussen het Bali-proces en ander regionaal en multilateraal overlegproces dat zich richt op migratie. Co-voorzitter van de 7e Bali-proces, Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop, zij de slavernij die tegenwoordig nog steeds gebeurt, is een vorm van misdaad die fundamentele rechten opeist die samenwerking van alle landen vereisen.
Million
40 miljoen mensen zijn wereldwijd het slachtoffer van slavernij, waarvan 2/3 in de regio Azië Stille Oceaan. Die slavernij in de regionale toeleveringsketens is schokkend. Deze misdaad wat de waardigheid van mensen en hun fundamentele rechten. Dit probleem kan alleen door een land worden aangepakt. Bali-proces werd in 2002 door Indonesië en Australië opgericht als stichters en co-voorzitter met 48 leden, namelijk 4 landen en entiteiten, evenals 3 internationale organisaties en 28 waarnemers. Bovendien is het opgenomen als het oudste en enige regionale adviesproces ter wereld, waarbij de landen van herkomst door reislanden en landen van bestemming betrokken zijn. Ondertussen is het doel van het Bali-proces om een forum te worden voor verschillende informatie en samenwerking bij de afhandeling van mensenhandel, mensensmokkel en andere gerelateerde transnationale misdaden. We gaan nu naar het volgende nieuws. 35 staatsbedrijven dragen bij de elektriciteitsinstallaties voor niet werkende huishoudens. In totaal besloten 35 staatsbedrijven een gemeenschapsfonds op te richten voor de financiering van elektrische installaties met een vermogen van 450 volt ampère voor arme huishoudens in West-Java en Banten. De fondsen die zijn verzameld zijn 360 miljard rupiah en 50% van hen komt van PT Staat Elektriciteitsbedrijven of PLN. Staatsbedrijvenminister Rini Sumarno zei in haar opmerking bij de ondertekeningsceremonie van de overeenkomst van 35 BUMN-bedrijven op dinsdag 8 augustus in Jakarta dat maar liefst 317.000 gezinnen op West-Java nog steeds geen elektriciteit genoten vanwege het niet kunnen betalen van installatiekosten. Volgens Rini werden er veel van hen die gedwongen om elektriciteit van hun buren te rijden en 30.000 rupiah per maand voor een lamp te betalen.
Ternyata 317.000 Pak Menteri yang belum tersambung dan itu data dari TNP2K yang mengatakan bahwa masyarakat berpendapatan rendah.
Gegevens van TNP2K die zegt dat er 317.000 arme mensen zijn. En aan cruise control is het inderdaad waar dat ze geen elektriciteitsaansluiting hebben, wat de naam is van de meeste buren. Zoals eerder gemeld is de vergoeding van 30.000 rupiah voor slechts één lamp. Als we het al eerder hadden uitgezonden, als we het zelf hadden aangesloten, zouden we verschillende lampjes en tv kunnen hebben. Misschien zou het maandelijkse tarief net oplopen tot 25.000. Dus misschien, naar mijn mening, als we de rechtvaardigheid willen benadrukken en de president ons voortdurend herinnert, moet in gelijkheid gerechtigheid de allerbelangrijkste zijn dat we doen. Rini voegde eraan toe dat volgens de Nationale Team voor de Versnelling van Armoedebestrijding of TNP2K het aantal van arme gezinnen die geen elektriciteit hebben ontvangen 360.000 gezinnen zou kunnen bereiken. De meesten van hen beweerden niet in staat waren om installatiekosten te betalen die 900.000 rupiah tot 1,1 miljoen voor één woonheid bereikten. Zij richt zich erop dat tegen maart 2019 alle arme huishoudens in de gebieden West-Java, Banten en Jakarta elektriciteit van PT PLN via dit joint venture programma fonds zullen krijgen. We gaan nu naar het laatste nieuws. De hoofd van Nationale Politie doet een beroep op verkiezingsdeelnemers om geen zwarte campagne te zijn. Nationale Politiechef generaal Tito Carnavian deed een beroep op de verkiezingsdeelnemers van 2019 om geen zwarte campagne uit te voeren die het democratisch klimaat zou kunnen schaden. Dit werd gezegd door generaal-majoor Tito Carnavian aan het Police Science College of Azteca op dinsdag in Jakarta. Hij nodigde de verkiezingsdeelnemers uit volwassen te zijn en op een elegante manier campagne te voeren. Tito voegde eraan toe dat de nationale politie niet aarzelt om krachtige actie te ondernemen tegen iedereen die een zwarte campagne heeft gevoerd en die de wet heeft overtreden. Hij zei dat de nationale politie en de TNI een aantal van zijn leden hadden voorbereid om het pad te evenen voor parlementsverkiezingen en presidentiële verkiezingen in 2019. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World Change, de stem van Indonesië in Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
Aceh van RRI World Dance, the stem van Indonesia over actuele problemen van Pinang en Buitenland.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Mehdi, in het commentaar. Zou de Verenigde Staten haar beleid wijzigen om sancties tegen Iran uit te vaardigen? De president van de Verenigde Staten nam opnieuw een besluit zonder op de opvattingen van zijn bondgenoten te letten. Donald Trump heeft bevestigd dat de Verenigde Staten doorgaat met het opleggen van sancties aan Iran. Voor elke regering die blijft handelen met Iran zullen de Verenigde Staten hun handelsbetrekkingen verbreken. In zijn verklaring dinsdag 7 augustus 2018 in Washington zei Trump dat hij verschillende sancties zou opleggen aan Teheran, waaronder Iraanse olie-export. Het opleggen van verschillende sancties aan Iran na de stappen van de Verenigde Staten die zich terugtrekken uit het Comprehensive Action Plan, ook wel de nucleaire overeenkomst van Iran genoemd, werd eerder in 2018 gelanceerd. De overeenkomst begon te worden besproken tijdens het bewind van Barack Obama. Over de deal heeft Iran stappen ondernomen om zijn nucleaire beperkingen te beperken. Zelfs zo heeft Donald Trump het beoordelen van het Obama-tijdperk Washington-beleid Iran eenzijdig geprofiteerd. Op de verklaring van Donald Trump die de nadruk legde op het opleggen van sancties aan zijn land, de president van Iran, Hassan Rouhani, noemde het een psychologische oorlogsvoering. De Iraanse president zei dat de actie van Trump bedoeld was om de zaden van de verdeeldheid onder het Iraanse volk te verspreiden. Zijn bondgenoten in de Verenigde Staten niet op de hoogte van het besluit van Donald Trump om meer westerse sancties tegen Iran te geven. Zoals veel internationale massamedia melden, waren de bondgenoten van Washington het niet eens met de beslissing. De Europese Unie zal bijvoorbeeld doorgaan met de uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst die is ontwikkeld door president Barack Obama. De Europese Unie voerde aan dat haar verzet tegen de beslissing van Washington was om bedrijven in het land die zakelijke betrekkingen met Teheran hebben te beschermen. Het wordt dan een vraag, wie gaat er over een nucleaire overeenkomst met Iran of zullen de Verenigde Staten bondgenoten zich aansluiten bij het boycotten van Iran? De tijd die zal antwoorden. Niettemin is het interessant om de verklaring van Donald Trump die wordt gezegd als het besluit om striktere sancties op te leggen aan Iran in het achterhoofd te houden dat Trump nog steeds open staat om een meer omvattende overeenkomst met Iran te bereiken. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in vandaag in de geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 8 augustus 1945. De Sovjet-Unie verklaarde de oorlog aan Japan. De Sovjet-leider Stalin verklaarde op 8 augustus 1945 de oorlog aan Japan. De Sovjets en Japan hadden eerder een non-agressieovereenkomst ondertekend. Nadat Amerika echter gebombardeerd was, waren Hiroshima en Japan zich aan het voorbereiden om zich over te geven. De Sovjets maakten van deze gelegenheid gebruik om de controle over verschillende Japanse gebieden te grijpen. We gaan verder met de gebeurtenis van de oprichting van ASEAN. Op 8 augustus 1967, gevestigd in Bangkok, Thailand, 5 vertegenwoordigers van Zuidoost-Aziatische landen, namelijk de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Adam Malik, Vice Premier, tegelijk minister van Defensie en Maleisische nationale minister van Ontwikkelingszaken, Tun Abdul Razak, Filipijnse minister van Buitenlandse Zaken, Narciso Ramos, de minister van Buitenlandse Zaken van Singapore, S. Rajaratnam, en de Thaise minister van Buitenlandse Zaken, Thamat Koman, hielden een vergadering en ondertekenden de ASEAN-verklaring of de Verklaring van Bangkok. De Verklaring van Bangkok markeerde de oprichting van een regionale organisatie met de naam de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties of ASEAN. Deze organisatie heeft een motto wat betekent verenigd in opdracht, identiteit en dezelfde gemeenschap bestaat uit landen in Zuidoost-Azië. Het doel van de oprichting van deze organisatie, onder andere, is om de economische, sociale en culturele ontwikkeling van elk van zijn leden te versnellen, de handhaving van de regionale veiligheid en stabiliteit, maar ook steeds meer mogelijkheden voor leden om op vreedzame wijze te bespreken. Op dit moment zijn de leden van ASEAN 10 landen. We beëindigen met de gebeurtenis van de ondertekening van een memorandum van overeenstemming over diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en China. De betrekkingen tussen Indonesië en China hebben ups en downs en sociale en politieke dynamiek doorgemaakt. De geschiedenis vermeldt dat de Chinese premier Chou Enlai op uitnodiging van de Indonesische president Sukarno in 1955 de Aziatisch-Afrikaanse conferentie bijwoonde, die later de 10 principes van Bandung heeft voortgebracht. Principes die de strijd van de gekoloniseerde landen tot onafhankelijkheid hadden aangemoedigd. De betrekkingen tussen twee landen bereikten ook het laagste punt, dat werd gekenmerkt door een bevriezing van de diplomatieke betrekkingen in 1967. De relatie bereikte een keerpunt met het begin van de normalisatie van de betrekkingen op 8 augustus 1991 door de ondertekening van een memorandum van overeenstemming over de normalisatie van de diplomatieke betrekkingen door de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Ali Alatas, en de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Qian Qichen, in Jakarta. Met deze normalisatie betraden Indonesië en China een nieuwe fase in de bilaterale samenwerking, die onder meer werd gekenmerkt door wederzijdse bezoeken van overheids- en gemeenschapsambtenaren van de twee landen. Luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is overheid stimuleert meer vrouwen actief voor inclusieve economie. Het vooroordeel dat vrouwen niet over het vermogen beschikken om sociaal en politiek te onderwijzen, blijft prominent aanwezig in het tijdperk van op digitale economie gebaseerde ontwikkeling. Overwegende dat de kwestie van de gelijkheid van mannen en vrouwen erg belangrijk is, omdat veel vrouwen tegenwoordig formele taken en banen zoals mannen kunnen vervullen. Dit werd verklaard door de Indonesische minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati in een seminar getiteld Women's Participation for Economic Inclusiveness in Surabaya, Oost-Java op donderdag 2 augustus 2018. Volgens Sri Mulyani kunnen uitleidingen voor vrouwen de toegevoegde waarde van economische prestaties vergroten. Bij die gelegenheid verklaarde Sri Mulyani de inspanningen van de regering om het niveau van gelegenheid te verhogen door middel van sociale bijstand aan arme gezinnen. De sociale bijstand omvat het Family Hope programma dat kan garanderen dat meisjes uit kansarme gezinnen nog steeds een behoorlijke opleiding kunnen volgen. In deze periode is armoede de reden voor vrouwen uit kansarme gezinnen om niet naar school te gaan, terwijl mannen meer prioriteit kregen. Een andere spreker op het seminar was de deskundige staf van de minister van Nationale Ontwikkelingsplanning of het hoofd van de Nationale Ontwikkelingsplanning voor Economische en Financiële Synergie, Amalia Adiningar Widyasanti. Zij zei dat onderwijs een belangrijke rol heeft om de versterking van de rol van vrouwen in het tijdperk van de digitale economie aan te moedigen. Ondertussen beoordeelde ook de directeur van de beleidsafdeling voor het betalingssysteem van Indonesië, Erwin Haryono, dat digitale technologie de participatie van vrouwen in de wereldeconomie kan helpen vergroten. Het tijdperk van elektronische handel of e-commerce kan het begin zijn om de voordelen van financiële inclusie en het gebruik van sociale media voor huisvrouwen te introduceren. In het seminar geopenbaard een onderzoeksrapport van het McKinsey Global Institute vermeldt de versnelling van de gelijkheid van vrouwen met mannen in Indonesië kan de jaarlijkse bruto binnenlands product van $135 miljard in 2025. President-directeur van PT McKinsey Indonesia, Filia Wibowo, waarbij het uitsteeksel dit is ongeveer 9% boven normale omstandigheden. Deze projecties zijn gebaseerd op de prestaties van Indonesië die beter zijn dan het gemiddelde van andere Aziatische Pacific landen gerelateerd aan de gelijkheid van vrouwen. Het onderzoek van het McKinsey Global Institute stelt ook dat het gebruik van digitale technologie de productiviteit van ondernemers in Indonesië kan bevorderen. Op dit moment hebben de kleine en middelgrote ondernemingen die in het bezit zijn van vrouwen en bijdrage geleverd aan het bruto binnenlands product van 9,1%, waarbij de vrouwenzaak 35% van de online handelsinkomsten heeft veroverd. Niettemin zijn er nog veel dingen die moeten worden nagestreefd om de toegang van vrouwen tot internet te verbeteren en de voordelen van digitale geletterdheid te benutten. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag.
Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu.
Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai
jadikanlah jiwamu damai.
Geachte luisteraars, het volgende programma is De Wonderen van Indonesië. U gaat kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij, Sabrina Medi, in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voenews.id kunt u ook via applicatie RRI Play, die kunt u downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de traditionele gerechten van de provincie Bengkulu. Dus blijf dan met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, Indonesië staat bekend om zijn verscheidenheid aan unieke en heerlijke traditionele culinair. De ene kant van de uniciteit kan komen van hoe die voedingsmiddelen te verwerken. Er zijn bijvoorbeeld traditionele voedingsmiddelen die worden verwerkt door de gisting, om te voorkomen dat voedsel rot. Een van hen is lemea, een traditionele gerecht van Lebong Kepahiang, Noord Bengkulu. Luisteraars, lemea is een gefermenteerd voedsel dat typisch is voor de Rejang-stam. De Rejang-stam is een van de vele etnische groepen in de provincie Bengkulu. Het hoofdingrediënt van dit gefermenteerde culinair is bamboescheuten of jonge bamboe die veel voedingsstoffen bevat zoals eiwitten, aminozuren, koolhydraten en antioxidanten. Gewoonlijk worden de bamboescheuten in lemea met vis gemengd en vervolgens gefermenteerd. De gebruikte vis is meestal tilapia of sepatvis. Luisteraars, het maken van lemea duurt zeker een korte tijd, omdat tijdens dit proces de basis de ingrediënten van het gerecht eerst moeten worden gefermenteerd en meestal ongeveer 3 dagen in beslag nemen. Hoe dit gerecht om het te maken, meng eerst bamboescheuten en vissen die in stukken zijn gesneden. Meng vervolgens het mengsel van die 2 ingrediënten. Laat het daarna 3 dagen in een gesloten container staan. Na 3 dagen wordt het gefermenteerde product opnieuw verwerkt door het te koken met een mengsel van kokosmelk en specerijen zoals ui, witpoeder, chili, citroengras, suiker en zout. Luisteraars, lemea heeft een onderscheidende smaak, voelt uniek, maar zeker niet minder lekker met andere traditionele culinaire regio's in Indonesië. De zure smaak verkregen door gisting en pittig van de smaak en maakt dat iedereen die het probeert altijd zal worden verbeeld van zijn verrukkingen. Tot nu toe zijn er nog steeds vele mensen die van dit typische traditionele Bengkulu culinaire genieten. In feite zijn de verwerkte producten verpakt in blikjes en geëxporteerd naar Japan. In Bengkulu zelf is deze culinair nog steeds een dagelijks menu voor thuisgerechten. Als u geïnteresseerd bent in het proeven van Lemea, zult u er geen moeite mee hebben om het te vinden. Want er zijn veel restaurants die het menu verkopen. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic De traditionele culinair Lemea van de provincie Bengkulu. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia. Ik ben Indah Herdiani en zal u nog tot het einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Mocht u nu van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan, dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Kom naar het volgende programma Spreek Maar Bahasa. Ik wens u veel luisterplezier.
Spreek Maar Bahasa. Nodigen u uit om goed en gemakkelijk Bahasa te leren.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek Maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen in het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Het programma Spreek Maar Bahasa is een samenwerking tussen RRI Wereldtjenst, de Stem van Indonesië en het Taalontwikkeling Bureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is membeli kemeja, of in het Nederlands betekent een hemd kopen. Veel luisterplezier. Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld met de titel Membeli kemeja geven. Tony en Enda lopen op de straat Malioboro rond. Ze willen iets kopen. En daar vergezelt Tony om een hemd te kopen.
Kemeja itu berapa harganya, Mas?
120 ribu.
80 ribu ya?
Oh, belum bisa. Satu saja.
Oke, saya ambil satu ya.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, we kunnen het namen herhalen. Kemeja itu berapa harganya? Kemeja itu berapa harganya? In het Nederlands betekent, hoeveel kost deze hemd? 120.000. 120.000. Dit betekent 120.000 rupiah. 80.000. 80.000. Dit betekent 80.000 rupiah. In de dialoog hoort u de verkoper de prijs van de hemd noemen, namelijk 120.000 rupiah. Enda vraagt een goedkopere prijs. Enda noemde 80.000 rupiah. Luisteraars, Dit is gewoon in Indonesië als u in een traditionele markt of een traditionele winkel winkelt. U kunt wat goedkopere prijs vragen. U kunt met de goedkopere prijs noemen zoals Ende heeft gedaan, of met de zin boleh kurang. Die betekent kan de prijs lager. Als de verkoper beantwoordt met de frase harga pas, mag u niet om de goedkopere prijs te vragen. Voordat we dit programma Spreek maar Bahasa beëindigen, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Kemeja itu berapa harganya, Mas?
120 ribu.
80 ribu ya?
Oh, belum bisa. Satu saja.
Oke, saya ambil satu ya.
Het luisteren van het gesprek voorbeeld met de titel membeli kemeja of in het Nederlands betekent een hemd kopen, zullen we een oefening geven. Natuurlijk gerelateerd aan de woorden die u geleerd heeft. In deze oefening beschrijft u uw werk door uw naam, beroep, werkplaats en werktijd te zeggen. Bijvoorbeeld, nama saya Andi, saya seorang wartawan. Saya bekerja di Surat Kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Oke, okay, listeners, that was the program of Spreek maar Bahasa for vandaag. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. En stuur u maar uw stem in het Indonesisch naar onze e-mailadres op voi@voinews.id. Er zal een souvenir zijn voor de gelukkige winnaar. De winnaar wordt in november 2018 bekendgemaakt. We zullen op de volgende episode terug met de andere thema's. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens. Terug met me Ine Herjani en dat was het programma Spreek maar Bahasa. Nu gaan we in de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren. De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. We zijn weer terug met mij Ilham in het programma De Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes van de muziekgroep Soul Vibe. En als de opening luisteren we naar het liedje Sahabat Sejati. Soul Vibe bracht het liedje Sahabat Sejati uit op 4 mei 2018. Dit liedje werd eerder gepopulariseerd door de band Sheila on 7. Door Soul Vibe werd dit liedje geleverd met pop-jazz nuances zonder de essentie van het liedje te verliezen. Luisteraars, dit is Sahabat Sejati door Soul Vibe. Veel luisterplezier!
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu. Di hari kita saling berbagi dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa
muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Kamu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Demi bermain bersama, kita duakan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepas. Dan tak bersinar. Remas sayapku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Luisteraars, dat was het liedje Sahabat Sejati door Soul Vibe. Soul Vibe is een band uit Indonesië die officieel werd opgericht op 28 maart 2005. De naam Soul Vibe is een afkorting van Sounds of Universal Love, Various Instrument Behavior. En er zijn drie leden, namelijk Bayu Adiputra Imran als vokaal, Ramadan Hadianto Jiwatama als bas, en Muhammad Cesar Rizal op drums. Luisteraars, nu gaan we luisteren naar ander liedje van Soul Vibe met de titel Gravitatie. Veel luisterplezier!
Lama, lama, ku jatuh cinta padamu. Sekian lama ku mengenalnya. Begitu pun juga dia sama. Tak pernah ada satu kata. Kau dan aku berbeda, yeah. Sekian waktu pun berirama. Ada rasa yang tak aku duga. Tiada ku sangka tak kau curi hatiku. Mau untuk bilang suka. Wow, wow.
Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma De Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden. Elke dag om 2 uur tot en met 3 uur WIB. Of om 19 uur tot en met 20 uur s'avonds OTC. Of frequentiekort golf 1515-09525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze per e-mail sturen naar het adres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat nummer 4 tot 5, Jakarta 10110, Indonesia. Bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.
Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie Korte Golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Vertel uw critici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw voor de verdieping. Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.